van Succes podcast door Albert Sonneveld en Tony Loorbach.
Albert, we hebben echt een vraag binnengekregen. Die is ons op het lijf geschreven.
Oh jee, dit wordt een. Wordt het persoonlijk dit keer?
Dit is eentje waar wij misschien allebei niet echt recht van spreken hebben. Als vrijgezelle mannen. Maar,
of juist wel.
Of juist wel, want ik ga hem zo erbij pakken. Het gaat over het vinden van een levenspartner.
Oh jee.
Maar denk je, wat weten wij daar nou van?
Nou, heel veel inmiddels.
Oké, kan je daar het een en ander over delen? Ja,
ja zeker. Dus dat doe ik met heel veel plezier. Maar ik ben wel benieuwd naar de vraag uiteindelijk.
Ja, de vraag is van Sophie. Het is in ieder geval een dame, dus dat scheelt. Dus dat misschien dat een van ons tweeën nu een goede pitch over zichzelf kan doen.
Ja.
Maar staat hier, hi Tony, sinds een week luister ik met plezier naar jullie podcast. In podcast 26 hebben jullie het over het vinden van een businesspartner. En dat deze zich waarschijnlijk in je directe omgeving bevindt. Nou vraag ik me af, geldt dat ook voor een levenspartner? He, dus hoe vind je een levenspartner?
Ja.
Ik hoopte altijd gevonden te worden door een levenspartner. In plaats van dat ik haar zou moeten vinden.
Ja, nou misschien is het ook wel zo. Want de beste dingen in je leven zijn volgens mij ook wel een beetje op je afgekomen, toch?
Daar ga ik wel vanuit, maar ik begreep van de conclusie die ik heb getrokken is dat heel veel vrouwen schijnen echt weg van mij te zijn. maar daarom kan ik ze dus niet vinden.
En heb je al een beetje onderzocht voor jezelf waar dat misschien mee te maken zou kunnen hebben?
Ja, het zit wat dieper. Ik dacht eerst dat het bindingsangst was, maar het blijkt uiteindelijk vindingsangst te zijn. Dus ik word maar niet gevonden. Ja. Ik heb wel van zoekmachine optimalisatie mijn vak gemaakt.
Ja.
Dus ik kan heel goed gevonden worden als het om business gaat. Maar misschien zou ik ook een salespage over mezelf moeten schrijven.
Ja, oh jee. Ja, dat is natuurlijk wel gelijk een hele mooie goede tip. Want dat is echt interessant om dan te kijken wat daarop zou komen te staan. En ik ben ook heel benieuwd naar je bullet points dan. Want nou ja. Volgens mij op dating sites gebeurt dat natuurlijk. Dan moet je salespagina over jezelf maken. En dat lijkt. Ik heb nog nooit op een dating site gestaan. Want ik heb Brein TV.
Dus ja, precies. dus jij pakt het gewoon uit de leden.
Uit lijf en leden zeggen ze dan. Hè? Maar
misschien heb je iets onder je leden.
Ja,
daar zit misschien iets in.
Ja. Nou, misschien word ik daar gevonden. Maar niet dat ik nou zo ernstig op zoek ben. Maar het is wel fascinerend, een levenspartner. Sowieso, je zei al iets heel belangrijks. Ze zegt bindingsangst en gevonden worden. Het heeft uiteindelijk altijd wel iets met jezelf te maken. Want de vraag is natuurlijk, wat maakt mij aantrekkelijk?
Mm-hmm.
Ik denk dat het over aantrekkingskracht gaat. Ik heb pas in mijn vriendenkring heb ik iemand die helemaal veel verstand heeft. Universitair afgestudeerd op biochemie en de relatie tussen de psyche. En ja, die heeft het over feromonen.
Hmm.
En feromonen, dat zijn de stofjes die worden afgescheiden.
Dat staat heel ver van me af, feromonen.
Ja. Probeer ze eens wat dichterbij te halen, want ook jij hebt ze, Tony. Vraag niet hoe het kan, maar profiteer ervan.
Ik voel het lopen, maar dat komt dat het niet zo warm is.
Ja, nee, het komt over het heeft met het onderwerp te maken, Tony. Bij andere onderwerpen zweet jij niet zo dan als het gaat over de levenspartner.
Nee.
Maar feromonen, dat is ook wel interessant, want veel van de partnerkeuzes gebeuren op basis van geur. Dus je moet er wel een neus voor hebben, denk ik, uiteindelijk. Maar
je
als
wil ook niet constant je neus in andermans zaken steken.
Doe dat dan ook niet. Maar dat heb ik wel gemerkt op een gegeven moment. Als je lang in een bepaalde relatie zit, veranderde ook de geurbeleving. Dat is eigenlijk een beetje gek om dat op deze manier te zeggen. En we geven dadelijk ook nog wel andere antwoorden die je daar ook absoluut mee te maken hebben. Maar ga eerst eens voor jezelf na, is er nou sprake in mijn leven van bindingsangst of verlatingsangst? En ik kijk altijd weer terug naar bijvoorbeeld je situatie in de jeugd. Van hoe was dat? Hè? Wat voor voorbeeld hebben je ouders gegeven als het gaat over liefde, intimiteit, verbinding? Wat voor vorm van liefde was er? Wat voor beeld of wat voor conclusie heb je überhaupt getrokken over relaties? En ik weet niet hoe dat in jouw leven is gegaan, maar ja, ik kom uit een zwaar christelijk gezin. En dat was aanraking en intimiteit. Dat was iets wat heel ver weg was.
Mm-hmm.
En misschien geen toeval dat ik na mijn studie psychologie ben begonnen met een massageopleiding.
Mm-hmm.
Want ik snakte naar aanraking, omdat ik dat zelf nooit gehad had. Dus dat is ook nog een ander ding als je gaat kijken naar hoe vind ik mijn levenspartner, is dat je ook gaat kijken naar wat is mijn gemis? Wat is mijn behoefte waarin je dan hoopt dat die ander dat voor jou kan vervullen? Tegelijkertijd zit daar ook de grootste valkuil.
Mm-hmm.
He, dat je in de ander iets hoopt te vinden wat je bij jezelf nog niet hebt ontdekt of wat je niet bij jezelf gevuld kunt krijgen.
Ja, ja, ik merkte al dat ik bindingsangst had toen ik voor het eerst mijn veters moest strikken. Ja. Dat lukte me niet.
Nee.
En ik had bindingsangst, ja.
Ja. Maar je bent ook nooit gestrikt waarschijnlijk dan?
Nee, uiteindelijk niet. Nee. Bij mij is alles nog los. Bij mij is alles nog open. Ja. Nee, maar het is, weet je, dat verschil hè, tussen zoeken en vinden, dat klinkt misschien echt als een open deur. Maar de tijd is wel echt veranderd door bijvoorbeeld dating sites. Ik weet dat toen ik naar Amsterdam verhuisde vanuit Groningen, dat is inmiddels meer dan 10 jaar geleden. Toen was er nog geen Tinder en toen waren er nog niet die populaire apps, maar toen waren er al wel dating sites. En ik kwam hier bijvoorbeeld in een nieuwe stad zonder collega's. En voor mij was dat heel logisch om dan bijvoorbeeld eens een keer een dating site te proberen. Want ja, om dan in je eentje op stap te gaan, ook nog in een stad als Amsterdam. Ja, ik vond dat best wel moeilijk om mensen te leren kennen dan en iets op te bouwen. Maar toen was dat nog helemaal niet gewoon goed. Hè? Dat was eigenlijk een beetje raar als je zei dat je op een dating site zat.
Ja.
Nu is gewoon bijna iedere vrijgezel heeft wel een keer op Tinder gezeten. Hè? Tijden zijn veranderd. En het wordt nu eigenlijk ook makkelijker, denken we, om te gaan daten. Want voorheen moest jij in het echte leven moest je over je zenuwen heen stappen en moest je eigenlijk jezelf kwetsbaar maken en iemand mee uitvragen of je interesse aangeven.
Ja.
En dan is een kans dat je afgewezen wordt. Maar op Tinder is dat natuurlijk niet. Want als je afgewezen wordt, zul je het nooit weten als iemand jou naar links swipet. Ik zal het je even uitleggen hoe het werkt.
Oh,
maar
okay, ja,
je ziet een foto van iemand, dus het is een vleeskeuring.
Ja.
En jij denkt dan van die zou ik doen of die zou ik niet doen. En die veeg je dan naar links als jij niet wil en naar rechts als je wel wil. En als zij jou ook naar rechts veegt, dan heb je een match. En dan kan je met elkaar praten. Maar dat maakt het veel laagdrempeliger om daar te gaan daten. Hè? Dus dat je zegt van, ik heb alleen maar contact met vrouwen waarvan ik al weet dat ze mij leuk vinden. Want anders hadden we geen match gehad.
Mm.
En dat haalt een bepaalde spanning vanaf. Alleen wat ik gemerkt heb daaraan, want ik heb het ook af en toe wel eens gedaan, is dat ik denk van je gaat heel bewust echt op zoek naar iemand om mee te partneren. En eigenlijk is dat een beetje een onnatuurlijk iets. Hè? Het is logischer dat jij iemand tegen bent gekomen in jouw directe omgeving. Want iemand komt alleen maar in jouw directe omgeving als het iemand is die met dezelfde dingen bezig is als jij.
Juist, ja.
Als er eenzelfde energie is, als je leven bij elkaar past. En als je iemand tegenkomt waar je een fijne ervaring mee hebt, en je zou daarmee gaan daten hè, of daarmee samenkomen, dan is de kans dat echt bij elkaar past is veel groter dan wanneer je de hort op gaat en dat je extern op zoek gaat. En zeker bij dating sites als Tinder, je kijkt echt naar het plaatje, letterlijk.
Hmm.
En van dat plaatje weet je niet eens of het echte plaatje is. Maar je kan er in ieder geval van uitgaan dat het mooiste plaatje is wat ze hebben. En dat is eigenlijk een heel onnatuurlijk proces.
Ja, je kunt er niet aan ruiken aan dat plaatje. Hè? Dus daar ga je al met je feromonen, terwijl
dat
onbewust een hele belangrijke factor is.
Ja.
Dus als je voor jezelf kijkt, stel nu dat ik partnerloos ben, maar ik zou dat wel graag willen hebben. Ga in eerste instantie naar jezelf kijken. Hoe is mijn beeld over liefde vanuit het verleden? Ben ik bang om afgewezen te worden? Wat heb ik misschien traumatische ervaringen op dat gebied? Hoe sta ik überhaupt tegenover intimiteit? Wat is mijn onbewuste verlangen? Welke leegtes heb ik die ik in mezelf niet gevuld kan krijgen? Dus,
ik laat dit grapje even liggen. Ja.
In hoeverre zit ik in mijn comfortzone? Ik zal er maar even snel overheen praten, Tony, om jou even uit je ongemakkelijke situatie te brengen.
Ja.
En als je denkt dat een partner aan alles moet kunnen voldoen, dan, ik zou haast zeggen, get real, want dat is gewoon niet zo. En misschien hoeft dat ook helemaal niet. Hè? Dus hoe is je verwachtingspatroon ten aanzien van een levenspartner? Als dat te hoog is, hè, en dat valt me wel op, zeker op bepaalde gebieden, hè, soms zie ik echt supermooie mensen, zowel mannen als vrouwen. Hoog opgeleid. Je denkt in alle opzichten het meest ideale plaatje. Kunnen zo uit de film weggelopen zijn.
Mm-hmm.
Maar hoe kan het dan dat iemand die match niet heeft? Maar dan zie je vaak dat de verwachting ten opzichte van een andere partner onrealistisch hoog is.
Ja.
Dus dat zijn vaak de oorzaken waarom dat je niet aan een levenspartner kunt blijven hangen.
Mm-hmm.
ja, belangrijker wordt om dan te kijken, oké, maar als ik mezelf goed onderzocht heb, ik weet waar mijn mankementen zitten en ik durf er ook eerlijk en kwetsbaar over te zijn, ja, dan komt natuurlijk de volgende fase van, ja, maar wat zijn nou de signalen die er zijn op het moment dat het voor mij blijkbaar lastig is om zo'n levenspartner te vinden? Want je geeft ook allerlei signalen af als je in, ja, een beetje aan het, ik noem het maar even, snuffelen bent. Mm-hmm. En je bent met een partner aan het daten en er worden allerlei signalen afgegeven dat je denkt, ja, maar is dit nou wel de ware partner? Mm-hmm. En dus je bent over je schroom heen gestapt, je wordt gevonden of jij vindt iemand. Nou, dan ga je een beetje experimenteren. Maar dan zijn er altijd al een aantal signalen waarvan jij weet, oké, gaat dit wel de goede kant op? Heb jij enig idee wat voor signalen dat zijn?
Nou, zo ver ben ik nooit gekomen in het datingsproces. Nee, jawel, maar dat ik merk dat als ik naar mezelf kijk, dan merk ik dat ik dat sneller herken. Dat als het over daten gaat, weet je, we hebben het over, ga je nou echt op zoek? En dan zoek je naar een plaatje, de vleeskeuring. Ja. Of ga je de andere kant op, hè? Komt het van binnen? Dus je werkt aan jezelf en je maakt jezelf aantrekkelijk. En als je aantrekkelijk wordt, dan krijg je een aantrekkingskracht. Hè? Daarom zijn dat dezelfde woorden. Dan komt het naar je toe. Mensen komen alleen maar naar jou toe. Als jij tevreden bent met jezelf, als je blij bent met jezelf, als je iets uitstraalt. Dus voordat iemand anders jou gelukkig kan maken, of misschien nog beter gezegd, voordat jij iemand anders gelukkig kan maken, moet je eerst jezelf gelukkig kunnen maken. Dus daar begint het. En je kan alleen maar jezelf gelukkig maken als je weet wat jou gelukkig maakt. Dus in plaats van dat je vanuit een onzekerheid zoekt naar een relatie om, hè, net wat je zegt, een aanvulling of een opvulling te zijn. Ja, het moet een aanvulling zijn. Ja, je hebt me helemaal in de war met dit. Maar
je redt het wel, Tony. Echt, tot nu toe gaat het gewoon echt helemaal top. Ja, het gaat top.
Ik heb echt het idee dat ik
aantrekkelijk een love magnet gewoon
heel aantrekkelijk zit te maken nu. Ja, maar het is heel verleidelijk om dat moeilijke proces van aan jezelf bouwen niet door te gaan. Ik ben eigenlijk nog niet tevreden over mijn leven. Ik ben niet tevreden over mezelf. Maar als er iemand anders bij me is, dan is dat voor mij een bevestiging dat ik ertoe doe. Hè? Dat ik geliefd ben, dat ik een mag zijn. Dus heel veel mensen durven daarom bijvoorbeeld ook niet alleen te zijn. Die zijn niet eens per se verliefd op een persoon, maar die zijn verliefd op de liefde. Mm. En als je verliefd bent op de liefde, dan kijk je naar het plaatje. Dan maak je het mooier dan dat het zal zijn. Ja. Als je echt verliefd wil worden op de persoon in kwestie, dan zul jij moeten weten wat jij belangrijk vindt in iemand. En daarvoor zul je eerst zelf onderzoek hebben gedaan. Hè? Dat is net als met kunst. Hè? Een amateur kan kunst waarderen, maar een expert kan er kritiek op geven. Ja. Dus je moet eerst een expert worden over jouzelf. Mm. En als je een expert bent over jezelf, dan kun je veel selectiever gaan kijken van wat zou iemand zijn die bij mij past. Ja. En dan ga je dat in het echte leven, ga je het ook sneller opmerken. Hè? Als er ergens alarmbellen afgaan, dat iemand een persoonlijkheid heeft of een bepaalde levensopvatting waarvan jij al weet van dat gaat niet matchen op de lange termijn met mijn leven. En dat zou alleen maar een succesvolle relatie kunnen zijn als we elkaar niet al te vaak zien. Dan klopt er iets. Dan klopt er iets niet met elkaar.
Nee, dat is een van de belangrijkste signalen. Precies wat jij zegt. Op het moment dat je dingen zelf nog niet verwerkt hebt, bepaalde eigenschappen die je wel weet van jezelf, maar nog niet echt onder ogen wil komen, en je daar ook geen verantwoordelijkheid voor wil nemen, dan ga je die 9 van de 10 keer in de relatie projecteren. Mm-hmm. Dat is dingen waar jij aan stoort. Bijvoorbeeld, heel simpel. Ik ben van mezelf, denk ik, super actief en gedreven met een heleboel doorzettingsvermogen.
Ja, vind je?
Ja, dat kan ik wel van mezelf zeggen, okay. Inmiddels.
Okay.
En nou, ja, waar ik dat dan merk, is ik heb een partner gehad die kon makkelijk tot 's morgens 10 uur in bed blijven liggen. Mm-hmm. En vervolgens even makkelijk een soapserie opzetten en dan even op de bank gaan liggen. Man, wat kon ik me daar dan storen? En wat was eigenlijk mijn grootste frustratie? Ik zou ook wel eens op die bank willen liggen, maar dat stond ik mezelf gewoon niet toe. Dus ik was dan een ster in het, kan behoorlijk goed communiceren, in het indirect communiceren van, moeten er misschien geen boodschappen gedaan worden?
Door iemand. En nee, niet nader
door,
te noemen
door
iemand.
Een zeker iemand, maar ik niet. Bijvoorbeeld, want ik heb het zo druk. Ja, en die ander ging zich daar natuurlijk ook aan storen, aan die niet directe communicatie. En zo zijn er tientallen voorbeelden van dingen waar jij je het meest aan stoort. 9 van de 10 keer iets wat jij zelf nog niet verwerkt hebt. Maar dat leg je dan heel graag bij die partner neer. Mm-hmm. Dus als dat al gaat gebeuren in een relatie of in een proefperiode of in een experimentperiode, weet je dat het misschien veiliger is om eerst nog in eerste instantie aan jezelf te werken. Mm-hmm. En dan kun je wel zeggen, ja, ik ervaar het liever gaandeweg de relatie. Dat kan, maar dan moet je jezelf daar nog niet te kniediep ingraven met allerlei beloftes, een hypotheek, kinderen. Mm-hmm. Om te denken van, nou ja, als er zo'n liefdesbaby komt, dan komt alles wel goed.
Ja, ja. Dat lost het wel op. Dan gaat het niet meer over jou en over je relatie, maar dan gaat het over dat kind.
Ja, precies. Nou ja, dus zeker niet makkelijk, maar ja, wat we tot nu toe hebben gezegd is, begin in ieder geval met van jezelf te houden. Nou klinkt dat enorm, is ook heel groot, hè, van hoe doe je dat nou precies? Als je heel eerlijk bent, weet je vast wel wat je leuk vindt en wat je niet leuk vindt.
Ja, ik hoor alleen maar, als je van jezelf houdt, dan is het ook heel groot. En ik ben daar veel te visueel voor ingesteld. Ja. Wat bedoelde je dat niet? Of zeg maar een hele praktische vorm van jezelf houden.
Het geldt in alle vormen en in alle maten en ook voor mannen en voor vrouwen.
Mm-hmm. Zelfliefde, dus, in de meest ruime zin van het woord.
In de meest ruime zin van het woord. Echt, dit is een hopeloos podcast volgens mij. Maar goed, het wel een heel serieus onderwerp en ook een hele serieuze vraag. Neem ook niet zo snel genoegen met minder. Dat is ook altijd wat ik gezegd heb. Sommige mensen die denken, oh ja, die worden een beetje wanhopig. Zeggen van ja, die biologische klok gaat doortikken, met name bij vrouwen ook. Zeggen van ja, maar als ik nog een kinderwens heb, ja, dan moet ik wel voor mijn 40ste uiteindelijk de juiste partner gevonden hebben. Ben je nog bereid om concessies te doen? En dat is ook wel het ingewikkelde in deze tijd. Vroeger, en dan praat ik over 50 of 100 jaar geleden, ja, dan had je gewoon binnen je directe omgeving, was er wel een partner en of ja, er zaten misschien altijd wel mankementen aan, maar het belangrijkste doel was instandhouding van de soort.
Ja.
Dus je zorgde voor een gezinnetje. En ja, dat was allemaal redelijk geconditioneerd. Maar nu zijn er zoveel mogelijkheden en ook zoveel vormen van relatie. En dat hebben we nog nooit eerder in de menselijke geschiedenis op deze manier gehad. Dus het is ook ingewikkeld om tussen aanhalingstekens de juiste levenspartner te vinden. Want misschien past bij iedere levensfase wel een ander soort partner.
Ja, nou dat merk ik steeds meer. Dat mensen in zekere zin individualistischer worden. Omdat je gewoon meer mogelijkheden hebt. Hè? Dat is nog niet zo heel lang geleden dat gewoon jouw levenspad redelijk uitgestippeld was. Hè? Van basisschool naar middelbare school, naar opleiding, naar baan. En dat deed je dan je hele leven. Geloof heeft nog een hele tijd, zeg maar, voor het merendeel van mensen een beetje bepaald hoe je zou moeten leven.
Ja.
En als ik kijk naar mijn generatie, dan is dat alweer heel anders dan bijvoorbeeld de generatie van mijn ouders. Hè, en hoeveel vrijheden en hoeveel mogelijkheden je hebt. En ik merk dat ook, dat je langer de tijd wil nemen om eigenlijk je eigen leven te leven, in plaats van dat je al een onderdeel bent van een gezamenlijk leven. Hmm. Dus iets moet echt een toevoeging op jouw leven zijn. Maar in de kern wil je het eerst eigenlijk het complete plaatje hebben. En gewoon alleen eigenlijk heel erg gelukkig zijn. En ik merk dat steeds meer mensen dat hebben. Hè? Dat gewoon het hebben van een vaste relatie in hun leven, dat veel minder normaal is dan wat dat hier voorheen was. Als ik ook kijk op wat voor vrouwen ik nu zou vallen, en waar ik nu een levenspartner in zou kunnen vinden, ja, dat heeft niks te maken met waar ik 5 jaar geleden of 10 jaar geleden opgevallen zou zijn.
Ja.
En natuurlijk kan je met elkaar mee ontwikkelen, natuurlijk kan je met elkaar meegroeien. Hè, maar misschien moet je er ook voor openstaan dat je inderdaad niet je hele leven dezelfde partner hebt.
Ja, dus ben maar aan het idee. Hè? Dus als je...
Dat is wat jij hebt gedaan.
Ja. Ja, ik merk wel en ik vond het ook wel lastig. En ik weet ook niet, in alle opzichten ben ik er ook niet trots op dat ik eerder getrouwd ben geweest en gescheiden en weer getrouwd en weer gescheiden. En dat ik dan ook dacht van wow, wat is mijn aandeel daarin? En dat heb ik zeker. Ja. En aan de andere kant gaf me dat ook een hele grote geruststelling, dat ik denk ja, een beëindigde relatie is geen mislukte relatie. Mm-hmm. Omdat we nog zo vastzitten aan het beeld van ik hou van jou en ik blijf jou eeuwig trouw. Mm-hmm. Nou, dat vind ik tegenwoordig wel een hele grote belofte. Mm-hmm. Zeker omdat onze levensverwachting steeds groter wordt. Hè. Mm-hmm. De eerste was de levensverwachting 50, 60 jaar. Hè, zo'n 150 jaar geleden. was de gemiddelde leeftijd veel lager. En nu worden we steeds...
Ja, dan zaten die in de blessuretijd.
Ja, ik zit zwaar in blessuretijd inmiddels. Dus, van daaruit denk ik dat bij een andere levensfase misschien ook een andere partner past. Waar vind je die dan? Dus denk ik ook, je hebt het online variant heb je al genoemd. Maar er zijn op allerlei plaatsen is er wel een soort kaap de goede hoop. Zo noem ik dat.
De bejaardensoos bedoel jij.
Bejaardensoos. Maar als je dat toch eerder wil beginnen aan een relatie. Ja, precies wat jij zegt. Kijk wel vooral op plaatsen waar je al veel gemeenschappelijke interesses hebt. En of dat nou in de sport is of bij een bepaalde hobby. Of een bepaalde studie. Het is zo fijn dat je een aantal gemeenschappelijke kenmerken hebt. En ga ook kijken waar die gemeenschappelijke kenmerken zoveel mogelijk aanwezig zijn. Mm-hmm. En dat helpt wel. En ja, mijn advies is, doe dat dan vooral ook offline. Om toch ook die feromonen in ieder geval nog een kans te geven. Mm-hmm. Laat zoveel mogelijk je deodorant achterwege. Hè? Dus je hoeft geen geurgordijn aan te leggen. Hè? Want daarmee
weet niet douchen. Dan komt het wel goed.
Wat komt er dan op je af, behalve vliegen? Dat is de vraag.
Nou, ik denk wel, dat is het laatste dat ik eraan toe wil voegen. Wat ik ook wel heb gemerkt, dat op het moment dat je echt op zoek gaat zijn naar een relatie, dan meestal vind je het dan sowieso niet. Hè? Nee. Je meestal overkomt dat je op het moment dat je totaal niet mee bezig was, dat je het totaal niet verwacht. En ik merk dat op momenten dat ik er bijvoorbeeld behoefte aan krijg en ik ga er naar zoeken, dan zoek ik naar een plaatje. En dat sluit dan meestal niet aan. En dan vervolgens als je het plaatje hebt gevonden, dus laten we zeggen je hebt een match op een dating site of je hebt iemand ontmoet in je leven waarvan je denkt van dat vind ik nou een leuk iemand. Dan heb je nog wel eens de neiging, omdat je het zo graag wil, dat jij gaat proberen om te voldoen aan het plaatje van de ander. Mm. Waardoor je niet meer per se jezelf bent. Dus je kijkt niet meer naar waar ben ik nou gepassioneerd over, met name wat is mijn mening? Waar ben ik uitgesproken over? Meestal ga je afvlakken in de hoop dat je voldoet aan dat je de goedkeuring van de ander krijgt. En dat is nou juist waar geen chemie meer zit. Dat is niet waar de aantrekkelijkheid zit. En daarom is het zo belangrijk dat je eerst weet van wie ben ik nou? En als ik 100% mezelf ben, dan kan het zijn dat ik bepaalde dingen zeg die iemand anders het tegenovergestelde vindt. Hè? Dat ik een muzieksmaak uitspreek waarvan de ander denkt van oeh, dat vind ik helemaal niks. Mm. Of dat ik mijn politieke voorkeur uitgeef. Of dat ik zeg wat ik nou eigenlijk echt van de corona aanpak vind. Hè? Ja. Of dat, dus zeg maar de dingen waar jij een beetje op het randje zit. En ja, dan zeggen we eens op het randje. Dat is wel vaak het lekkerst. Hè? Daar zit de meeste frictie. Ja. Maar je merkt dat op het moment dat je samen... als jij dezelfde interesse hebt als een ander... en misschien stel eens nog wel sterker... als jij allebei een hekel hebt aan hetzelfde... Mm. Daar zit de chemie. Daar komen die feromonen los en daar komt de aantrekkelijkheid. En iemand die heel knap is op een plaatje... kan heel lelijk worden als de persoonlijkheid niet bij jou past. Dan kan je iemand niet meer aantrekkelijk vinden. Op het moment dat je een plaatje denkt van... nou, ik weet niet of ik die naar rechts geswiped zou hebben... om het zo maar even te zeggen. Maar zo iemand begint te praten... en die heeft een uitstraling die past bij de jouwe... en er zit een passie in wat ook de jouwe is... dan kan je iemand die je misschien in het plaatje niet knap vond... ineens heel aantrekkelijk gaan vinden.
Dus dat is echt voor mij nog hoop.
Er is hoop. Ja, jij moet vooral dit blijven doen. Wij hebben nu iets van 8 tot 10.000 luisteraars per aflevering.
Ja.
Maar die zien ons helaas niet. Maar daarbij is dus geen vleeskeuring bij ons. Hè? Je moet het echt van onze passie hebben.
Nee, maar ze kunnen ook wel kijken op YouTube, toch? Dan krijgen ze toch al een bepaalde indruk.
Ja, maar laten we hopen dat ze daar niet achter komen. Want we kunnen nu gewoon voor alle luisteraars een oproep doen. Doe ik een oproep voor jou. Als je nou gegrepen bent, de Albert, die denkt, wat een fascinerende man is dat. Dan moet ik iets mee. Dan moet je hem gewoon het traditionele achterwege laten... dat het initiatief van de man komt, als je zo bent. Ja. En dan moet je hem gewoon lekker een berichtje sturen.
Voor je het weet, heb je een date.
Zeker, zeker weten.
Dit is de Psychologie van Succes podcast... door Albert Sonneveld en Tony Loorbach.